We gaan samen een stukje lezen uit Daniël, hoofdstuk 3. En wel vers 19 tot en met 30. Daniël 3, vers 19 tot en met 30. Daniël 3, vers 19, daar lezen we. We kennen de geschiedenis dat Sadrach, Mesach en Abednego niet bereid waren om voor het beeld van Nebukadnezar te buigen. En ze werden ter verantwoording geroepen. En dan dreigt de koning met de brandende vuuroven. En dan staat er in vers 19, toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrach, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. En die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning, zeker, o koning. Hij zeide, zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen in het midden van het vuur. En ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de 4e gelijk op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende oven toe. Hij nam het woord en zeide, Sadrach, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en komt hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid. Dat hun mantels ongeschonden gebleven waren. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnezar hief aan en zeide, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven. Omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder tot welk volk, tot welke natie of tot welke taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden, en dat zijn huis in een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrach, Mesach en Abednego gunst in het gehele gewest Babel. Tot zover deze hele bekende geschiedenis over de 3 vrienden van Daniël in de vurige oven. We hebben hier te maken, nogmaals, er staat boven elke studie, het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En eigenlijk wat hier gebeurt, dat gebeurt niet zomaar. Dat is aan de ene kant geschiedenis, want het is werkelijk gebeurd in het huidige Irak. Daar, op de vlakte van Dura, is dit in de geschiedenis op een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats, locatie, werkelijk gebeurd. Het zijn dus geen sprookjes waar we het over hebben, maar het is historie. Het is echt gebeurd. We hebben het dus niet over verhalen van de Bijbel, maar over waar gebeurde geschiedenis. Het is gebeurd en zoals zoveel dingen in de Bijbel gebeurd zijn, zullen ze ook gaan gebeuren. Want we zien hier ook een stukje geschiedenis met een profetische lading. We hebben het gezien vorige keer dat er een beeld opgericht zal worden waar iedereen voor zal moeten buigen. Zo weten we dat er ook in de toekomst door de antichrist een beeld opgericht zal worden waar alle mensen voor zullen moeten buigen. En wat we hier zien in dit gedeelte, we hebben hier dus te maken met de toekomstige openbaring van de antichrist. Die mensen zal dwingen om hem te aanbidden. Wat wij hier zien, dat is, ik heb hier 5 dingetjes uitgehaald die mij vanuit dit gedeelte aangesproken hebben. In eerste plaats staat er in dat eerste stukje, in vers 19, dat zijn gelaatsuitdrukking veranderde. Nou, dat is heel wat hier staat. Dat betekent dat de uitstraling van Nebukadnezar veranderde naar Sadrach, Mesach en Abednego. We moeten niet vergeten dat in het begin een hoofdstuk terug, als u kijkt naar hoofdstuk 2 vers 49, hoofdstuk 2 vers 49, op Daniels verzoek droeg de koning het bestuur van het gehele gewest Babel op aan Sadrach, Mesach en Abednego. Met andere woorden, deze 3 mannen waren de rechterhand van de koning. Het waren geen vreemden voor elkaar. Het waren collega's van elkaar. Het waren goede bekenden van elkaar. Het waren mensen die met elkaar samen het gewest Babel bestuurden. Het waren mensen die eigenlijk heel na aan de koning stonden. Ze stonden er overal boven. Sadrach, Mesach en Abednego. En dan zie je eigenlijk dat het gelaat van de koning, de gezichtsuitdrukking, veranderde. Nou, ik heb hier een vers over opgeslagen wat eigenlijk precies hetzelfde inhoudt als u even kijkt in Genesis 31. Genesis 31. Daar zien we de geschiedenis van Jacob. En Jacob, je zou kunnen zeggen, is daar een heel duidelijk beeld van Israël. En ook hier in deze geschiedenis van Jacob, daar ligt een profetische lading. Want net zoals dat Jacob uit zijn eigen land weggevlucht is, zo is Israël ook verstrooid over de hele wereld. Net zoals Jacob eigenlijk zijn rijkdommen verworven heeft buiten zijn eigen land, hebben ook de Joden vaak hun rijkdommen verworven buiten hun eigen land. Net zoals dat er bij Jacob een moment kwam dat hij weer terug moest keren naar zijn eigen land, zo komt er ook voor Israël een moment dat Israël weer terugkeert naar zijn eigen land. En dan staat er zo heel wonderlijk in Genesis 31, vers 1 en 2, daar zien we dat Jacob contact heeft met Laban en dat Jacob verschillende keren bedrogen werd door Laban. En dan wordt Jacob heel rijk, staat er in het vers daarvoor, 30 vers 43. En daar staat: derhalve nam die man ten zeerste toe in bezit en hij had veel kleinvee, slavinnen en slaven, kamelen en ezel. Nou mensen, dat kon nooit goed gaan en dat zie je dan ook in vers 1. En hij hoorde de zonen van Laban zeggen: Jacob heeft zich alles toegeëigend wat van onze vader was en uit hetgeen van onze vader was heeft hij zich al deze rijkdom gevormd. Het lijkt wel of ik hier de mensen hoor praten net voor de Tweede Wereldoorlog over Israël. Waaruit voortvloeide die kristalnacht en dat de Joden beschuldigd werden van jullie hebben al onze bezittingen genomen. En dan staat er in vers 2, ook lette Jacob op het gezicht van Laban. En zie, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Leuke uitdrukking, hè? Jacob heeft hem juichend binnengehaald. En wat was Laban, en wat was Laban blij? Maar toen veranderde de gelaatsuitdrukking. En dan zie je in vers 3, en toen zeide de Heere tot Jacob, ga terug naar je eigen land. En ik zeg wel eens, het gezicht van Europa verandert ten opzichte van het Joodse volk, hoor. Het gezicht, het gelaat van de wereldpolitiek is zich aan het veranderen ten opzichte van Israël. En dat wordt het moment dat Israël alleen komt te staan en dat er voor Israël geen plaats meer overblijft in de wereld dan alleen het land wat God hen beloofd heeft. Nou, ik zie hierin een verandering van het klimaat voor deze drie mannen die samen met de koning werkten. Ik zal er ook zo iets over zeggen. Er is een soort verbond gesloten tussen deze drie mannen en Nebukadnezar. Ze werken samen en dan komt dat moment dat er een breuk komt en dan verandert het aangezicht van Nebukadnezar. We hebben hier dus heel duidelijk te maken met een stukje antisemitisme. Dat antisemitisme komt bijvoorbeeld voor, kijkt u maar in vers 12 van Daniël 3 weer, als we weer even teruggaan naar Daniël 3. Daar komt de aanklacht ten opzichte van de antichrist, de Nebukadnezar van die tijd. Er zijn, eigenlijk staat er gewoon, er zijn Joden. Er zijn Joden die hier aangeklaagd worden. Ja? Het is een aanklacht tegen het Joodse volk. En deze drie vrienden van Daniël representeren eigenlijk het Joodse volk. Ten tweede zien we hier dus niet alleen een gelaatsverandering, een relatieverandering tussen Nebukadnezar en Daniël, of de drie vrienden van Daniël, maar we zien ook tegelijkertijd, en daar hebben we de vorige keer ook over nagedacht, in het 15e vers, het laatste stukje van vers 15, dat Nebukadnezar zegt: en wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Eigenlijk zie je hier dat Nebukadnezar zich hier op de plaats van God zet. We hebben hier te maken met een stukje vergoddelijking. Dat deze man, als het ware, op de troon van God gaat zitten. En we hebben daar de vorige keer ook iets over gezien, dat in Jesaja 14 over de profetie van Babel. U kent die profetie van Babel waarin Babel vergeleken wordt met Satan. Kent u dat stukje? Ik zie wat mensen een beetje onzeker kijken. We slaan het op. Jesaja 14. Jesaja 14. Dat is ook een profetie over Babel en het heeft ook alles met Nebukadnezar te maken. Jesaja 14. En als u een Bijbel heeft waar de stukjes ook een titel hebben, dan ziet u dat Jesaja 13 en 14 aan elkaar verbonden zijn. En dan staat boven Jesaja 13 profetie over Babel. En alles wat in hoofdstuk 13 en 14 staat, gaat uiteindelijk over Babel. En wat lezen we van Babel? Hoe zijt gij in vers 12 van Jesaja 14... Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegde toch wel, ik zal ten hemel opstijgen. Denk eens aan de torenbouw van Babel. Boven de sterren gods mijn troon oprichten, de hemelkoningin. Waar we het de vorige keer over gehad hebben, over de Maria-verering. Boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. En dan komt het, dat is Babel en dat is Satan. Ik wil opstijgen boven de hoogten der volken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Wie is de God die jou uit mijn handen zou kunnen verlossen? Hier zien we de vergoddelijking van Nebukadnezar. En de vergoddeling van Nebukadnezar staat op een gegeven moment in 2 Thessalonicense 2, dat deze antichrist, deze gewone mens, zich tot God zal verheffen, tot een God zal verheffen, en aan zich laat zien, staat het, dat hij God is. Nou, dat zien we dus hier in deze situatie. Nebukadnezar is God. Nebukadnezars gelaatsuitdrukking verandert ten opzichte van het Joodse volk. En wat ik ook wilde zeggen daarmee, er is in het laatste der dagen, in de tijd van de antichrist, zal er een verbond zijn tussen het Joodse volk en de antichrist. Zoals ik u vorige keer ook verteld heb, de antichrist heeft zowel de kerk nodig, en dan hebben we het over de wereldkerk, omdat de wereldkerk ontzettend veel macht heeft. Er zal een verbond gesloten worden tussen de wereldkerk, de uiteindelijke wereldkerk en de antichrist. We lezen erover in Openbaring 17 dat deze hoer, de wereldkerk, zit op het beest. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En tegelijkertijd zal de antichrist ook een verbond sluiten met Israël. En over dat verbond wordt bijvoorbeeld gesproken in, nou we hebben toch Daniël, in Daniël 9. Daniël 9, vers 27. Daar gaat het over de laatste 7 jaar hier op aarde. Een jaarweek, een week van jaar, een week van 7 jaren. En we weten dat die jaarweek, die grote verdrukking, wordt in twee helften, in twee helften uit elkaar. De eerste 3,5 jaar, waarin er 2 getuigen zullen zijn om dat volk van Israël weer terug te laten keren tot God. En dan zal dat ook gebeuren in het midden van die jaarweek. En dan breekt Israël met de antichrist. En dan zien we dat Israël 3,5 jaar wegvlucht de woestijn in, waar Israël door God onderhouden zal worden. Dat is eigenlijk die 7 jaar, met in het middenstukje het breekpunt waarop Israël breekt met de antichrist. En dan staat er in vers 27 van Daniël 9, en hij zal een verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe, waartoe vastbesloten is dat zich zal uitstorten over wat woest is. De Heer Jezus heeft het in Matteüs over de gruwel der verwoesting, waarover Daniël gesproken heeft. En de gruwel der verwoesting is het moment dat de antichrist zich in de tempel zal zetten en zeggen, ik ben God. Dat is de gruwel der verwoesting. Waar de tempeldienst gestaakt zal worden, waar geen enkele God meer mag aanbeden worden, dan alleen de God, de antichrist. En dat zal voor Israël het moment zijn dat Israël breekt met de antichrist, want dat kan Israël niet. Want Israël weet maar al te goed dat er maar 1 God is. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, over dat verbond, we hoeven dat niet op te slaan, maar daar schrijft ook Jesaja over. Een verbond zullen ze sluiten met de dood, staat er zelfs. En dat verbond zal verbroken worden. De Heer Jezus zegt, profetisch in Johannes 5, vers 43. Misschien wel goed om dat toch wel even erbij op te slaan. Johannes 5, vers 43. Daar zegt de Heer Jezus over de antichrist die zal komen in zijn eigen naam. Johannes 5 vers 43. Misschien inleidend in vers 41 zegt hij, eer van mensen behoef ik niet. Straks zal er iemand komen die wel die eer aanvaardt. Nee, behoef ik niet, maar ik ken u. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Indien straks een ander komt in zijn eigen naam, ja, wat staat er dan? Die zult gij aannemen. En die ander die zal komen in zijn eigen naam is inderdaad de antichrist die de Joden niet zullen herkennen. Ze denken te maken te hebben met de Messias, maar het blijkt de valse Messias te zijn. Goed, deze 3 dingen zijn in ieder geval heel belangrijk in het feit dat de gelaatsuitdrukking verandert, zien we dus het antisemitisme. Daar staat dat de Heer zegt, het volk Israël zal door alle volkeren gehaat worden. Dat zegt hij in de reden van de laatste dingen. Ten tweede, we zien een vergoddelijking, dat de antichrist op de troon van God gaat zitten. En ten derde zien we een verbond tussen Israël en de antichrist. Wat ik wel heel mooi vind, als dan dat verbond verbroken wordt. Ik vind het zo mooi van deze deze drie mannen, die gaan niet in discussie met Nebukadnezar. Ze gaan niet de dingen uitleggen, maar ze zeggen heel eenvoudig, hier geven wij geen antwoord op, het zij u bekend. De zwakte van heel veel christenen is dat er soms verleiding op ons afkomt en dat we erover gaan praten. dat we gaan onderhandelen en dat we gaan discussiëren. Terwijl deze drie vrienden zo vastberaden zijn en heel duidelijk zeggen nee, dat doen we niet. Misschien best wel goed om daar nogmaals nadruk op te leggen, dat Daniel door God gebruikt kon worden, omdat hij drie hele goede vrienden had. Ik heb dat gisteren nogmaals tegen die jonge lui gezegd van de Bijbelklas. Vrienden zijn zo ontzettend belangrijk voor je geestelijk leven. Ik zal u eerlijk vertellen wat mij de laatste tijd best wel bezighoudt. Mijn zus, mijn oudste zus, is 6 jaar ouder dan ik, was vroeger in Utrecht, waar zij werkte in een ziekenhuis, hoofd van de opleiding van een ziekenhuis. En mijn zus heeft vroeger heel veel bijbelstudies gedaan. Veel verpleegsters tot de Heer geleid. En dan belden ze erop van, nou, we hebben weer iemand tot de Heer geleid hoor. En dat was zo'n getuigenis. Zo prachtig. En ja, ze studeerde zoveel in de Bijbel. En zo'n bruikbare vrouw. Eigenlijk een jonge vrouw in de dienst van de Heer. Toen ging ze op een gegeven moment naar Griekenland op vakantie. Heeft ze daar een jongen leren kennen? Ja. Ze had er gevoelens voor. En deze jongen die kwam uit Frankrijk. Was een leraar. En was niet gelovig. Ik zal even vertellen. Vanaf dat moment heeft mijn zus nooit meer iets voor de Heer kunnen doen. Ze doet er niks meer aan. Ze zegt tegen me van, nou, geloof helemaal niet meer. En dit heeft haar leven zo veranderd. Dat is met mijn oudste broer ook gebeurd. En dan denk ik wel eens, wat kunnen vriendschappen en vrienden veel vernietigen in je leven? En dan kun je wel zeggen, ja, het overkomt me. Of ik had gevoelens voor zo iemand, maar wat leidt ons leven eigenlijk? Onze gevoelens? Of het woord van God? De Heilige Geest, de Heer. Ja? En dat, daar ben ik de laatste tijd heel veel mee bezig. Wat kunnen vrienden in ons leven doen? Nou, Daniel, die werd door de Heer gebruikt. Omdat hij een paar goede vrienden had. We hebben het zondag gehoord. Wat is het belangrijk dat we een gemeente, een gezonde gemeente zijn, waar we elkaar nodig hebben, waar we naast elkaar staan en voor elkaar willen zijn. Ik zou niet zonder u kunnen. Echt waar. En ik hoop dat u ook kunt zeggen, maar ik kan ook niet zonder jou. We hebben elkaar nodig. Vooral in deze tijd waarin er zo'n aanslag gepleegd wordt op ons geestelijk leven. Want zodra je in de wereld loopt en leeft, mensen, wat is de zuigkracht van de wereld sterk groot. We hebben elkaar nodig, schouder aan schouder. Zo belangrijk. Ja. We zijn op weg naar de komst van de Antichrist. Echt waar, de tijd dringt. En meer dan ooit worden we opgeroepen om niet te discussiëren met de zonde, maar heel duidelijk stelling te nemen voor de Heer. Nog één probleempje wat ik op wil lossen. Er waren wat vragen over. Ik heb de vorige keer iets gezegd over de Maria-openbaringen, de Maria-verschijningen. Ik heb verteld dat Maria zich geopenbaard heeft als de moeder Gods, als de onbevlekte vrouw zonder zonde, als de vrouw die ten hemel gevaren is en als hemelkoningin gekroond werd, en als de vrouw die mede verlosser is en mede middelaar Gods. Er was wat ruis van mensen die zeiden, ja, maar ik zei dat het niet de Maria was van de Bijbel. Nou, probeer het nog een keertje duidelijk te zeggen. De Maria, waar de Jezus tegen zei, Maria, zie je zoon, toen hij naar Johannes wees. Hè? En Johannes, zie je moeder. De Maria die lofzang gezongen heeft. Die Maria die door God uitgekozen werd om de Jezus te baren. Toen deze Maria in bijvoorbeeld Fatima, u kent Fatima in Portugal? Fatima is de belangrijkste islamitische stad eigenlijk geweest in Portugal. Daar is een hele grote moskee gebouwd en die is genoemd naar de dochter van Mohammed. En juist op die plek heeft een vrouw zich gemanifesteerd als Maria. En heeft deze Maria openbaringen gegeven. Wat denkt u, die vrouw die dat toen gedaan heeft, zou dat nou dezelfde Maria zijn als de Maria die we in de Bijbel tegenkomen? Zou die Maria dat gedaan hebben? Of zou het een andere vrouw geweest zijn? Nou, u begrijpt wel, dit is niet een Maria uit de Bijbel. Het is een heel andere vrouw. Dat is een heel andere vrouw. Dat is een antichristelijk systeem wat hier plaatsvindt. En het leidt allemaal inderdaad naar de aanbidding van die hemelkoningin, hoor. De gekroonde, zonderloze moeder Gods, die voor ons de medeverlosser en medemiddelaar geworden is. De hele wereldpolitiek, en ik weet niet of u het gehoord heeft, de laatste tijd, Amerika maakt zich grote zorgen, grote economische zorgen, omdat de banken grootschalig euro's inkopen en de dollar laat vallen. Dat is een heel groot probleem in de financiële wereld van vandaag. China, die handelt niet meer met Amerika, maar China wil handelen met Europa. En Amerika komt wat dat betreft steeds meer geïsoleerd te staan ten opzichte van het hele Europa gebeuren en het Midden-Oosten gebeuren. En wij zien heel duidelijk de wereldpolitiek zich concentreren rondom Israël. Met name in de Europese Unie. En als we daarbij nu rekenen, hè, wat er vandaag in de Tubantia stond. Deze aarde is een ecologische tijdbom. Heeft u het gelezen? Nog 10 jaar. Nog 10 jaar hebben we de tijd om in te grijpen. En als we die 10 jaar voorbij laten gaan, dan is het voorbij. Nou, dat is misschien een beetje doemdenken. Maar het zijn niet de domste mensen die deze theorieën bekeken hebben. Al met al, als je alles op een rijtje zet, dan weten we dat we in een tijd leven waarin we de tijd niet zomaar meer voorbij kunnen laten gaan. We hebben als gemeente elkaar nodig. We hebben de Jezus nodig. En we moeten juist open ogen hebben voor het profetische woord. En dan zullen we gaan ontdekken, gaan we de volgende keer wat meer over nadenken, dat als je rekening houdt met het profetisch woord, dat een vurige oven niet meer ondenkbaar is voor Israël, maar ook voor een christen niet. En dan heb ik het over beproeving, over vervolging, over alleen komen te staan. En ik denk dat we daar de volgende keer verder over na gaan denken, anders wordt het te laat vanavond.